Dit nog wat fragmenten uit Cassandra, die opera die Vittorio Gnecchi schreef in Italië een paar jaar voordat Richard Strauss zichzelf aan het werk zette met de opera Elektra. En van, wie weet, wellicht invloed van Gnecchi op Strauss is sprake. Goed, we hebben een paar keer geciteerd uit deze wonderbaarlijke opera. Een van de weinige, zo niet de enige opname die ervan is, een live opname uit 2000, Montpellier. Om maar even aan te geven dat muziek altijd in een omgeving gecomponeerd wordt. Je bent nooit alleen. Het is 5:01.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met allereerst Willem Bruls. Hij is dramateur, hij is auteur van verschillende boeken over opera. En hij heeft het programmaboekje van vanmiddag geschreven. Ik heb het al even gezegd, download het radio4.nl. Het is meer dan lezenswaardig en je komt achter van allerlei zaken. Ook zaken die ik niet wist over de sfeer en de hele omgeving van deze opera. Elektra van Richard Strauss. Willem, welkom.
Dankjewel.
Hoe heb je de uitvoering beleefd?
Ik ben nog aan het natrillen.
Ja,
ja, dit kun je niet ongeroerd meemaken. Ik zat op een plek waar ik nooit zit, namelijk op het eerste balkon boven, achterin eigenlijk. Wat akoestisch een hele goede plek is, want de menging is daar fantastisch. Maar ik zat dus veel verder van de zangers dan ik gewend ben in het concertgebouw. En toch, alsof ze naast me stonden te zingen daarboven.
Ja.
En ik was daar voor eerst verbaasd over, maar ja, daar stonden ook een paar zangers op het podium waar je u tegen zegt. En dat heeft dus in de hele zaal gemerkt. Het was muisstil. Iedereen was hyper geconcentreerd. Dat kon je heel duidelijk aan iedereen voelen en merken. Dus een fenomenale middag.
Met inderdaad een aantal kanonnen daar voorop. Hè? Een Clytemnestra, Dalia Schechter, Elektra, Elena Pankratova en Chrysothemis, Asmik Grigoriaan, die we in Wotsek hebben meegemaakt, ja, 2 jaar geleden als Marie.
Ja, ja. Ongelooflijk ontroerende Marie toen.
Ja.
Die opeens helemaal duidelijk wordt als karakter. En ook hier was zij als, ze is de zuster, ze is de tweede viool, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Maar ze heeft eigenlijk, je zie je wat zij met Elektra doet en niet andersom. En dat was zo interessant vanmiddag, dat die wisselwerking tussen die twee zo sterk was. En dat het ook vokaal zo ongelooflijk sterk was.
Dit is iets wat je geanceneerd bijna niet voor elkaar kunt krijgen. Dit soort zangers allemaal daar op de voorlijst van het toneel, het concertgebouw. Omdat het een constante uitvoering is, kun je gewoon iedereen kiezen die je maar wil. Hè? Dat is natuurlijk, je kunt een ideale situatie creëren.
Ja, nou dit had niet op een operabühne misstaan, denk ik.
Nee,
ik bedoel, dit is een cast die dit makkelijk in een theater had kunnen doen. En ik denk dat een aantal van deze zangers, of ik weet zelfs dat een aantal van deze zangers en zangeressen het operahuis ook doen, geënsceneerd. Dat zagen we een beetje aan Elektra en haar mimiek en
goed,
haar gestiek,
ja, goed,
die nogal heftig was. Maar je kon heel duidelijk zien dat zij nog een rol in haar hoofd heeft. Iets in Dresden of in Milaan.
Ja.
Ze heeft nog die regisseur in haar hoofd en die onsenering. En dat zag je heel duidelijk aan haar, ja, aan haar présence.
Groot luxueus van lijf en leden.
Luxueus.
Maar ze had een enorme presentie en een enorme stem. Elektra van Richard Strauss, 1908 gecomponeerd, 1909 in Dresden. Dat moet toch ingeslagen zijn als een bom?
Het is ingeslagen als een bom. Maar eigenlijk is het een tweede bom. Want de eerste bom was eigenlijk Salome. En omdat Salome de eerste was en daarmee ook een grotere schok, een grotere sacre du printemps van de opera op dat moment dan de iets latere Elektra, was die eerste schokgolf er eigenlijk al geweest en was Elektra een soort nagolf, een soort nasiddering. Niet minder geschokt was het publiek dan bij Salome. Maar het was toch net een tikje minder onverwacht dan het bij Salome was. Het gekke is dat de partituur van Elektra eigenlijk weer barstiger, feller, harder dan Salome. Ongenaakbaarder dan Salome,
ja,
is.
Ja.
Maar nee, het was een revolutionair stuk. En waarschijnlijk heeft het merendeel het niet echt de eerste keer kunnen vatten. Zo'n stuk kun je ook niet de eerste keer in een zaal als wereldpremière vatten.
Idee correct dat het gevoel dat Elektra nog steeds op de tweede plaats komt, dat Salome de opera is die nog steeds de knaller is en Elektra is een opera die je moet veroveren?
Ja, en daar komt ook bij dat Salome ook de... Salome is de verleidelijke opera. Salome is het orientalisme. Dat is de altobo. Dat is de klank van de oriënt en van de dans, de schoonheid. Er zitten allebei, dat viel me vandaag op, er zitten in alle twee de opera's zitten dansen. De dans met de zeven sluiers van Salome. Ja. En de dans van Elektra, de Dionysische Nietzscheaanse dans waarin zij sterft. Waarin ze in haar roest en ondergaat. En die twee dansen, als je die naast elkaar legt, zijn totaal verschillend. Wat me ook opviel vandaag, en wat ik ook nooit zo gerealiseerd had, is dat moment van de stilte. In Salome wacht je tot het hoofd van Johannes de Doper wordt afgehakt. En dat hoor je in de geluidvolle stilte van het orkest. En ja. Hier wacht Elektra totdat de moeder vermoord wordt. Ja. In diezelfde afwachtende stilte. Dat
parallelen.
Dat
is
trouwens heel mooi aangeven in het orkest. Dus Salome is de verleidelijke zus en letterlijk Elektra het lelijke zusje. En dat zegt Elektra ook. Ik ben lelijk. Ik heb mijn leven voorbij laten gaan. Ik heb mijzelf opgeofferd aan de wraak en de haat tegenover mijn moeder. En daarmee eigenlijk zichzelf vergetend.
Liefde kent ze niet. Chrysostomus die wil het wel. Die wil man en kinderen en dergelijke. Elektra niet. Ze hebben zint op wraak. Maar de liefde komt wel binnen als haar broer binnenkomt. Hè? Dat is zo ontroerend, dan smelt ze.
Dan smelt ze en met dat smelten sterft ze. Dat wil zeggen, op het moment als je in je leven zo tegen je emoties vecht, zoals zij doet, zo op die haat gefixeerd is als zij doet en dat wraak nemen van die dood van de vader die ze nooit gekend heeft. Die man is 20 jaar afwezig geweest in de Trojaanse oorlog. Sorry, 10 jaar. Odysseus is 20 jaar afwezig geweest.
Ja, hij tien jaar.
Dus ze heeft die man nauwelijks gekend. Dus het is ook een idee fix van haar. Die zij, wat mij ook opviel vandaag, is dat zij nooit de zuster Iphigenia noemt, die geofferd is en waar eigenlijk haar haat voor de moeder uit voortkomt. En de vader. Dus die laat ze helemaal terzijde. Dus wat ik wil zeggen, als je zo tegen je emoties vecht en je ziet dan je broer die appelleert aan jouw kind zijn, aan je kwetsbaarheid, ja, dan ga je eigenlijk, stort je dan meteen in elkaar. Ja.
Ze wordt voor het eerst omarmd.
Ze wordt voor het eerst omarmd.
Dat gevoel,
ja,
hè?
Ja, ja. Ja. Ja.
En hij kon niet verder, of hij ging niet verder, hij wilde niet verder. Hij sloeg een andere weg in, dat bespreek je ook in jouw toelichting bij het matineeboekje.
Ja.
Wat denk je is de oorzaak geweest dat hij niet op dit pad rechtstreeks in de, hoe je het ook noemt, de val van de atonaliteit, het onvermijdelijk. Nee, hij sloeg linksaf of rechtsaf en werd veel milder in Rozenkavalier en Ariadne van Naxos.
Ja.
Hoe komt dat?
Er zijn twee theorieën. De eerste theorie zegt van hij kreeg een ander soort libretto. Hij kon niet een derde Salome Elektra componeren. Hij moest iets anders doen, iets nieuws. En Rozenkavalier werd het nieuwe, het andere. De sprong van Salome Elektra enerzijds en de Rozenkavalier en Ariadne of Naxos anderzijds is niet het probleem met Strauss. Het probleem komt, als je al van een probleem wil spreken, komt later, bij de latere opera's, die eigenlijk voortborduren op dat idioom van de Rozenkavalier en van Ariadne of Naxos. En daarvan denk ik, kijk, de theorie klopt in het begin wel. Het was een ander soort libretto, dus hij moest andere muziek componeren. Maar de Eerste Wereldoorlog vindt plaats en er zit een soort conservatisme in Strauss. En vooral een sociaal-cultureel conservatisme. Ik heb een boek gelezen over Bayreuth, waarin Strauss heel duidelijk in het gevlei wil komen van de Wagners in Bayreuth. Omdat hij daar wil dirigeren, omdat hij daar deel van wil uitmaken. Zo rond die Eerste Wereldoorlog. En Siegfried Wagner was een conservatief. Die componeerde hele conservatieve opera's. Bijna klankschilderingen. En ik heb zelfs het idee dat Strauss in dat conservatieve milieu van Bayreuth, waar hij deel van wilde uitmaken, en dat antimodernisme van het rechtse deel van Duitsland, dat mede een rol heeft gespeeld in het milderen van zijn eigen muzikale idioom later. Dus ik denk dat die sociaal-culturele invloed groter is dan de keuze voor een libretto. Want je zou ook een ander libretto kunnen kiezen.
Zeker. Rozenkavalier is wie weet een open sollicitatie geweest.
Ja, maar Rozenkavalier wil ik nog welwillend... Kijk, Rozenkavalier is een meesterwerk. En hij heeft daar briljante muziek voor gecomponeerd. Het andere element dat meespeelt, ook voor Strauss, en dat is ook een tragisch element, als hij aan het einde is, als hij bij Capriccio is, dan zegt hij, ik krijg geen melodieën meer in mijn hoofd. Ik kan niks meer verzinnen. En de twee melodieën uit Capriccio, die heeft hij uit de la gehaald, die had hij nog liggen. En de rest heeft hij eromheen gecomponeerd. En dat is een proces dat natuurlijk al langer aan de gang was, zijn muzikale inventiviteit. En dat is ook een reden geweest waarom hij die mildheid heeft gezocht en gevonden. En ook mooie muziek. Ik bedoel, de violetste lieden en
ik wou net
de metamorfose.
Je hoeft geen verklaring te zoeken voor het schakelen van de man van de ene stijl naar de andere stijl. Als hij daarna gewoon het ene en het andere meesterwerk is bijna blijven afleveren. Richard Strauss. Willem Bruls, dankjewel. Blijf even zitten als je wil. Het is 16:55, matinécafé. We gaan het hebben over de opera Le Comte d'Offman van Jacques Offenbach. Koor van de Nationale Opera, Rotterdams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Carlo Rizzi, een aria met John Osborne.
Il était une fois à la cour d'Eisenach, un petit avorton qui se nommait Kleinzach. Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà Kleinzach. Clic-clac, 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 clic-clac. Voilà Kleinzach. Il avait une bossonise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblaient sortis d'un sac. Était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà Kleinzach. Cric-crac, 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 cric-crac. Voilà Kleinzach. Quant au trait de sa figure, quant au trait de sa figure, à sa figurité charmante, je la vois. Ce chant vainqueur dont l'éternel.
J'étais une fois à la cour d'Eisenach uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. John Osborne, de Californische tenor, die weer terug is in Amsterdam. Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Carlo Rizzi, die ook gelukkig weer terug is in Amsterdam. Vorig jaar Rigoletto, dit jaar doet hij Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. Maestro, welcome back.
Thank you.
This is your debut in the opera, have I understood, is that right?
Yes, it's the first time that I conduct this of Hoffmann, yes sir.
So why did he have to wait so long, Mr. Offenbach?
Well, I don't know why, but I know that I was very interested when the Netherlands Opera asked me to do this opera, because, well, it's a little bit of a particular opera. It's, as we know, is the only opera, basically, that Offenbach have composed, and it's always been very interesting for me, because the structure is so strange. It's like three operas in the same opera, three stories in the same, and also the way that Offenbach uses the orchestra, the voice is so varied, and maybe we can say sometimes more successful than others, but there are so many styles. I mean, we are listening now to the Klenzaka aria, and just in that one, for example, the beginning is something very classical, very ironical, very operetta, if you want. But then, in the moment when you know, Hoffmann goes off the tangent thinking about his love, then becomes really incredibly romantic. It's like to have also an accompaniment like Schumann, and we are talking, you know, like just turning two pages of the score, and we go from one way of singing and of orchestrating to another because of the different expression of the words of what we wanted to say. So I found this really very interesting.
De Nederlandse opera, de Nationale Opera, heeft mij gevraagd om deze opera te dirigeren. Het is inderdaad de eerste keer dat ik dit gedaan heb. Ik ben eigenlijk van de ene verbazing in de andere gevallen, zegt Carlo Rizzi, want het is een hele rijke opera. Het is eigenlijk drie opera's in één. Wat we net gehoord hebben, die aria, is tamelijk klassiek. Dan sla je de pagina om of twee en dan kom je in een soort Robert Schumann-achtige sfeer uit. Het zijn zo'n rijkdom en variatie aan orchestraties en aan stijlen, dat kom je eigenlijk bijna nergens tegen. Dit is toch de enige opera van Offenbach die we hebben, die repertoire heeft weten te houden. So is it French?
Aha, very good question. Well, it's definitely written in French. But as I say, for me, it's not so much. There are certain aspects that are very French, but the certain aspects that are much more sort of German or Mitteleuropea. Sometimes you can even hear some Rossini if you want. So I don't know what is the answer to this. But one thing that I've noticed studying it, and particularly rehearsing it with the singers, because it's an opera that is quite complex. There are so many characters, and the three ladies have a completely different kind of vocalità. One is a soprano coloratura, the other is almost a mezzo, at least it's in the version that we are doing, and then the other, Antonia, is a lyrical soprano. So each one of these three acts have a different flavor. I would say that, for example, the aria of Olympia is much more French than the aria of Antonia. And so it's very difficult to answer your question. But I think that Offenbach wanted to put a little bit of everything in it, because he was a very accomplished composer. But as I said, this is the only serious opera. All the rest were operetta. So I think he really tried very hard to say, hey, I can write opera serious.
Ja, operettes had hij wel op zijn naam staan. Maar ik denk, ik ga ze weer echt mijn stinkende best doen om een opera af te leveren die naam en faam zal houden, Jacques Offenbach. Nou, dit is hem gelukt. Is hij Frans, die opera? Carlo Rizzi zegt, ja, goede vraag. Denk het wel, voor een deel ook niet. Want eigenlijk zijn het drie opera's in één met drie verschillende kleuren en drie verschillende stijlen. Neem de sopraan alleen al. Je hebt een coloratuursopraan, je hebt een lyrische sopraan en een mezzo. We hebben allemaal heel eigen stijlen. Dat zouden we even kunnen gaan illustreren door middel van deze aria van Olympia uit Les Contes d'Hoffmann. Opname van de Generale met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Carlo Rizzi met Mina Giano als Olympia. Thank you. Ciano als Olympia, R uit Le Comte d'Offenbach, Jacques Offenbach, koor van de Nationale Opera, Rotterdam Philharmonisch Orkest, Carlo Rizzi. Morgenmiddag de première in de matinée in Amsterdam, Nationale Opera en Ballet. En 16 juni aanstaande in Opera Live. Willem Bruls, reageer even op wat Carlo Rizzi net gezegd. Jullie kennen elkaar, want jullie hebben elkaar gewerkt als dramaturg. Jij bij La Juive van Halévy, bij de Nederlandse opera.
Ook een Franse opera. Ook een werk dat aan de basis staat van het Franse repertoire, Halévy. Even over het Frans zijn van Offenbach en Meyerbeer en Rossini en Donizetti. Het grappige is dat al die buitenlandse componisten naar Parijs kwamen om Franse muziek te maken. En dat die buitenlandse componisten, Cherubini vergeet ik nog, dat die allemaal naar Parijs kwamen en dat die de Franse muziek gemaakt hebben. Ja.
Lully ook al.
En Lully ook al.
Het
gaat nog verder terug. Ja. Dus dat is het interessante aan de Fransheid van Offenbach. Dit is een prachtige aria. Dit klinkt fantastisch. Ik verheug me er nu al op om het straks in de zaal te horen. Dit is natuurlijk de beroemde aria van de pop, hè, die opgedraaid wordt. Als die, Maestro Rizzi zei al heel erg tegen mij van nee, dat gaat in deze versie niet gebeuren.
Nee, no puppet.
No puppet. Dus we zullen moeten afwachten wat het wel is. Maar ik vind dit heel mooi klinken.
Prachtig. I heard that the staging is quite complicated. High on, on the stage, it's wide. So how do you synchronize it? How do you do it?
Well, it has been very, very hard because already when you play opera, there is always some synchronization problem between the orchestra and the singers. When they are on the first floor more, second floor even more, on the third floor, you just get to pray because the problem is also not only the distance, but also just to see each other. Because I really don't like monitors, when around the theater that relate. Because first, they are always late. And second, I'm sorry, but you lose the personal contact. I conduct and the singer react to what I'm doing, not only technically, but also with the eyes. So this has been really very, very difficult. But I have to say, we work together very well. And the singers are great. It's a really great cast. And so hope we have overcome these problems. Of course, the set, as you say, is very interesting. It's very big. And sometimes also challenging for some part of the public to see what happened in all the different places of the set. Because it's huge, you see.
Well, that's the risk of conducting opera in Amsterdam. It's just about the largest opera stage you can get, apart from La Bastille in Paris?
Yeah. Well, you see, it's not, as I say, it's not just the pure distance, but is if you lose the contact, and I'm not talking, only the visual contact, but also the artistic contact, in a way, with the performance, this is where the music suffers, I think, because this is why we have a live performance. Otherwise, you put a metronome instead of the conductor, that is also more precise, but hey, it's not quite the same.
Nee, de ensenering is groot en hoog, in etages verdeeld. Dus synchroniciteit van zangers en instrumentalisten is nu lastig. Is extra lastig, omdat ik eigenlijk geen monitoren wil, zegt Carlo Rizzi. Die zijn niet menselijk, bovendien komen ze te laat, altijd. En ik wil de mimiek, ik wil zangers in de ogen kunnen kijken en zij naar mij. Het gaat om die menselijke maat, daar wil ik aan vasthouden. So this is a new opera in your repertoire.
Yeah.
What happens with the richness of your repertoire, the wideness, the sheer breadth of your repertoire, probably mostly Italian?
Yeah.
You add a new opera. What happens? Because then you get a new perspective on that opera, but maybe on other operas as well.
Well, yes, of course. Every new work, not only enlarge the number of operas that you do. This must be my 104th, I think, title. But cast, as you say, new light on what you've done or what you will do in the future. But I just wanted to say particularly about this opera, there has been a slightly different way of approaching this opera from what they do generally with other works, particularly because this opera is so I mean, which version do you do of this opera? My score, I think, is with all the insert and appendix, etc., is 1,200 and something pages. It's enormous. And you need to make a choice. And also, I mean, thank God we have this critical edition that is very, very clear and explains, you know, a little bit the way that the opera was composed. Because as we know, Offenbach died before the end and didn't orchestrate the old opera. And of course, there has been so many other influx. For example, the recitativi were not written by him. And so the first, coming back to the question, the first thing that I had to do is what do we perform? Because generally you just take the score and you perform the score. And there's been quite a long, lengthy process because it's something that we have done together also with Tobias Kreitzer, the director, because it's something that is not only musical, but particularly in this kind of opera is also dramaturgical. It's very important. So this has been basically the first thing that that we have done. And there's been a lot of back and forwards, you know, I would like to do this, no, I would like to do that. And because I believe that it's important to be obviously faithful to what the composer wanted. But Offenbach was a man of the theater. And we need to think also the people that go to the theater. And you cannot just do every little piece of recitativo, otherwise after 1 hour people start to wonder what is the weather outside the theater. And so we basically got a version that is not like any other version, and doesn't exist, you know, a version of Hoffman that I think is faithful to, you know, to what I think Offenbach wanted, and I think is also very interesting for the public.
Ik heb meer dan 100 titels op mijn repertoire staan, zegt Carlo Rizzi. Maar nu komt er eentje bij die niet zo eenvoudig is. Want je moet zoveel keuzes maken voordat je aan een uitvoering gaat denken. Dus het is een lang proces, ook samen met de regisseur. Hij stierf Offenbach voordat hij de opera voltooid had. De recitatieven zijn niet van hemzelf, voor een deel. Als ik het niet goed zeg, Willem, dan corrigeer me.
Perfect.
Dus je moet keuzes maken. Ik heb nu een partituur voor me van meer dan 1000 bladzijden. De kritische uitgave is er. Maar zelfs dan nog, ga je dan alle recitatieven uitvoeren? Dan gaat het publiek na een uurtje zich afvragen wat het weer buiten de deur is. Dus Offenbach was een man van het theater. Was een man van de praktijk. Dus daar wil ik heel graag aan vasthouden. Dit probleem herken jij, Willem, hè?
Ja, kijk. Er zijn heel veel discussies wat je met een partituur mag doen en wat je niet met een partituur mag doen. De 17e en de 18e eeuw, anything goes. Alles was mogelijk. In bezetting, in het door elkaar halen van opera's, aria's uit andere opera's. Eén grote artistieke vrijheid. Met tot gevolg dat het ook wel eens slecht was, maar Allah. De 19e eeuw wordt de partituur heilig. En in de 20e eeuw is er de dictatuur van de partituur. En we moeten weer naar die vrijheid. We moeten weer naar het theater. Zolang je het oorspronkelijke materiaal intact laat en dat voor de komende generaties te raadplegen is, kun je in feite bij elke levende theatervoorstelling iets doen wat je wil doen. Ja. En Offenbach deed niet anders. Die grabbelde ook alles bij elkaar en door elkaar. Ook in zijn operettes. Dus het is het levende theater.
So in the score itself, there is a search for liberty in styles, in atmospheres, in storytelling, in these three acts. So he invites us.
Well, yes,
to
because for me the two main points of this opera is one, you know, the version, and the second, the style, because it's not a monolithic piece of work. There are many different styles that express many different things, and I think that the best favor that you can do to this opera is actually to be not freedom as in anarchy, but freedom as in elasticity of the brain. And that is always the, I guess, for me, the best way to approach art. Not, should not be dogmatic, but should be nice, what we feel, and sometimes we go too much on one side, sometimes too much on another side, that's fine, that is life. And particularly, as I say, in this opera is very important to try to feel that we are free, even in the constriction of what is written in the score.
Vrijheid is niet hetzelfde als anarchie. Vrijheid is de elasticiteit van ons creatieve vermogen, zegt Carlo Rizzi. En zo wil ik omgaan met opera. En zo gaan we de komende weken dat feest meemaken. Willem Bruls, zie je eruit?
Heel erg naar. Ik hou er heel erg van het werk. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
A joy to have you back in Amsterdam, Carlo Rizzi. I wish you a festive ride with
thank
all these performances. Starting tomorrow afternoon,
tomorrow
the matinee.
Ja.
Carlo Rizzi, dank je wel. Willem Bruls, dank je wel. Dit is Entracte uit Le Comte d'Offman met twee zangeressen, het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder Carlo Rizzi. De opname van de generale repetitie. Oh ja, zullen velen zeggen en denken, die opera, nu herken ik hem. Bekende Entracte uit Le Comte d'Offman van Jacques Offenbach, Christine Rice als Juliette en Irene Roberts als Nicolausen. Koor van de Nationale Opera, prachtig zoemend op de achtergrond. Rotterdams Philharmonisch Orkest in topvorm onder Carlo Rizzi. Vanaf morgenmiddag matinee in Nationale Opera en Ballet. En 16 juni aanstaande op Radio 4. Le Comte d'Offman van Jacques Offenbach. Het is 8-9 minuten over 5. Matinee Café live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Jorrit Cafou en Christina Klomp, welkom. Jorrit speelt bas, contrabas trombone.
Ja, dat klopt.
Hoeveel meter pijpwerk is dat?
Het komt op mijn schouder en ik ben ongeveer 1,95, dus dat
maar
dat wil wat
die,
zeggen.
Die tuinslang als die ronddraait, hoe groot is dat ding?
God, dat zou ik eigenlijk niet eens weten.
Is die zwaar?
Ja, het is best wel zwaar. Ja. En het zwingt ook heel erg uit naar de achterkant, dus je moet ook een beetje oppassen.
Wat, wie zit achter jou dan? Niks meer?
Nee, mensen straks waarschijnlijk. Het
publiek, hè?
Ja.
Wees gewaarschuwd voor Jorrit. En Christina Klomp is altvioliste.
Ja.
En voorzitter van het Zwelinck Orkest, dat 140 jaar bestaat.
Ja.
Hoeveel jaar heb jij daarvan meegemaakt?
Dit is mijn... nou moet ik even vertellen. Dit is mijn vijfde programma in het orkest. Dus ik speel nu 2,5 jaar in het Zwelinck Orkest.
En wat doen jullie naast spelen in dat orkest? Studeren?
Ja, wat ik studeer orthopedagogiek.
En jij, Jor?
Ik ben inmiddels al 2 jaar werkzaam. Ik heb Nederlands gestudeerd in Leiden. En dit is dan ook mijn laatste programma.
Oh ja?
Ja.
Moet je er dan uit of ga je er
nou,
dan gewoon uit?
Nou, ik heb 5,5 jaar in het orkest gespeeld. Inmiddels ben ik de oudste. En dan op een gegeven moment dan is het wel een keer goed geweest.
Dus dat is ook zeg maar, een generatie Zwelinck-spelers. Het gaat zo'n jaar of 5, 6, 7 mee. Begrijp ik dat goed?
Ja, over het algemeen wel iets korter nog. Het is een vrij rappe doorloop die we hebben. Een doorstromen gaat vrij snel. Het wisselt vrij snel. Maar Jorrit is wel een van de mensen die vrij lang is gebleven. En daar veel plezier van heeft gehad,
ja.
Volgens mij.
En wat je ook vaak ziet, juist bij bijzondere projecten, dus nu zo'n Lustrum-programma, dat is meestal het moment dat mensen nog mee willen maken en daarna dan is het goed geweest.
Goed, slotfeest hè, zo'n finale gevoel.
Precies.
Weet jij, Christina, hoe het begon 140 jaar geleden?
In grote lijnen. Ik weet dat het Zwelinck Orkest onderdeel een soort subvereniging is geweest van het Amsterdam Studentenkoor. En uiteindelijk, na enige jaren in verschillende vormen, is doorgezet. En uiteindelijk het studentenmuziekgezelschap Jan-Pieter Zoon Zwelinck is geworden. Uiteindelijk ook gelinkt aan de Universiteit van Amsterdam. Daarom heten we nu ook officieel het UvA-orkest Jan-Pieter Zoon Zwelinck. In welke vorm het precies doorgaans is geweest en in hoe groot het is geweest, maar dat weet ik niet precies.
Nee.
Maar...
Is het allemaal hobbywerk voor de spelers? Doen ze allemaal iets anders dan musiceren als hoofdtaak?
In beginsel wel, ja. Ik weet wel dat in de vroege jaren het orkest heel veel is aangevuld met beroepsmuzici. En uiteindelijk is de standaardbezetting toch meer... Uiteindelijk kon het orkest veel beter ook zonder aanvulling van beroepsmuzici spelen. En is het voornamelijk bestaande uit studenten geweest. En dat is het nu nog steeds. En dat is ook wat nu de... Ja, zo zou je nu het orkest wel kunnen omschrijven. Dat we echt alleen nog maar uit studenten bestaan.
Ja, hoe goed zijn jullie?
Voor een amateurorkest ligt het niveau ontzettend hoog. Anders dan hadden we... ook niet zo'n programma als dat we nu spelen kunnen spelen.
Want wat jullie gaan doen is orkestrale momenten, fragmenten, hele lappe tekst, als je het zo wil zeggen, uit Der Rijn des Nibelungen van Richard Wagner, in de versie van Lorin Maazel, de dirigent.
Ja, klopt. Ja, Lorin Maazel heeft in 1989 een soort symfonische compilatie gemaakt van de 4 ringopera's. Der Rijn ohne Worte, dus zonder woorden. Dus het is ook echt, het zijn echt de orkestrale hoogtepunten. En die heeft hij achter elkaar gezet. Hij heeft ze aan elkaar gecomponeerd. Dus het is ook echt een symfonisch verhaal wat hij vertelt in 1 uur en 10 minuten. En
Nou, we kunnen even te raden gaan bij hemzelf, Lorin Maazel. Ik heb niet die versie ohne Worte, maar ik heb wel een stukje dat misschien dat illustreert. Siegfried Reinfahrt uit Richard Wagner's operacyclus Der Rijn des Nibelungen. De Wiener Philharmoniker, onder leiding van de maestro zelf, Lorin Maazel. Siegfried Reinfahrt uit Götterdämmerung van Richard Wagner. Wiener Philharmoniker onder leiding van Lorien Mazel, die dus een versie gemaakt heeft van iets meer dan een uur. Louter symfonisch, de ring zonder woorden. En die gaat nu bij het Zweling Orkest op tournee door Nederland. En ze hebben een grote vis als dirigent binnengehaald, Konradin Herzog. 8 juni in het Zuiderparktheater in Den Haag. 11 juni Netfo-koepel in Amsterdam. En 13 juni hier in het Concertgebouw. En Christina Klomp en Jorrit Cafu, jullie gaan er ook mee naar het buitenland. Begrijp ik dat goed?
Zeker. Ja, ja, wij gaan deze zomer eind juli op 10-daagse Lustrum-tournee naar Georgië. En daar gaan we, daar zullen we Wagner ook laten horen in prachtige concertzalen. We zullen de 3 grootste steden van Georgië bezoeken. En daar verschillende concerten geven.
Nou, leuk. Ja. En u zat er lekker mee te knikken en mee te glimlachen en een paar leden van het orkest aan tafel. Verbazend over het tempo van meneer Mazel in het begin.
Ja, mooi dat hij het zo langzaam doet, zo bepaalde stukken. Ja. Het is natuurlijk ook niet zomaar een orkest dat hij daar dirigeert, de Wiener Philharmoniker. Maar omdat het zo'n mooie opname is en we zitten dan te kijken naar de dirigent en naar andere leden uit ons orkest. Omdat we,
en hoe wij dat dan ook doen, hè?
Ja, precies.
En dat we dat mogen spelen. Of nog niet, mooier, geweldig gevoel misschien dat je met die ring mee mag doen. In, ja. Ook ja, is de gecondenseerde vorm. Je hebt hem dan in je vingers, toch? Die noten.
Ja, absoluut. Ja, we zijn al sinds maart.
Half december
al bezig. Ja, zo lang al. Ja.
Maar, heb je ons helemaal beluisterd, helemaal gekeken, meegemaakt? De ring des Nibelungen?
Nooit live, helaas. Maar wel op DVD of op YouTube-opnames. Ja. Ja.
Wat vind je van die muziek?
Zegt
die opera jullie iets?
Ja, absoluut. Maar dat vind ik lastig samen te vatten waar de ring nou precies overgaat. Het is best wel een complex verhaal, ja. Maar waar de muziek over gaat, waar het verhaal ook over gaat, over macht en liefde. En dat zijn die thema's die hoor je ook wel terugkomen in de muziek. En die muziek zelf vertelt ook eigenlijk al heel veel over het verhaal.
Nou, volgens mij sla je de spijker op de kop, want als je die twee zaken noemt, macht en liefde, die gaan er net nooit samen. Is ja, wat Richard Wagner zegt in de Ring des Nibelungen. Doet hij 15 uur over. Ja. Macht en liefde gaan nooit samen. Als je liefde wil hebben, moet je macht opgeven. En je ziet het ook meteen. Als je macht wil hebben, dan raak je de liefde kwijt. Zegt die muziek jou ook iets, Christina, als je dat speelt?
Ja, zeker.
Wat gebeurt er dan als je dat speelt?
De muziek op zichzelf is heel erg sprekend. Ik denk eigenlijk daarom dat zelfs bij 15 uur aan operamuziek, het is toch een heel geschikte cyclus om om te zetten in een stuk zonder woorden. Omdat de muziek dus voor zichzelf spreekt. Dus dat ten eerste. Ten tweede, weet je, als je de muziek speelt en je begrijpt enigszins waar het verhaal over gaat en wat daar gebeurt, dan voel je dat en dan zie je het bijna voor je. Je ziet het bijna gebeuren. Omdat dat staat één aan één. Dat staat gelijk aan elkaar. Dat is, daar valt niet over te twisten eigenlijk.
Je hoort het net ook al in die opname van die Siegfriedse Reinfahrt. De passie tussen Siegfried en Brünnhilde, die hoor je daar echt terug in die muziek. En aan het eind ook de avontuurlijke inborst als het ware van Siegfried in die in dat hoornmotief dat hij zelf dan speelt op die hoorn. Dus dat, al die emoties die komen ook echt terug in de muziek.
Ja, goed hè? Ja. Daar heb je ook niet altijd de vocale lijnen voor nodig. Nee. Maar hij legt ook alles in het orkest neer, Wagner. Ja. Dat is boeiend om te doen. Hoe moet het nou met jou? Want na deze tournee, het is voorbij nou hè?
Ja, het is voorbij. Nou ja, ik blijf nog wel verder spelen. Niet contrabastrombone, want dat komt niet zoveel voor. Dus ik ga weer bastrombone spelen. En dan hopelijk vind ik een ander orkest dat net zo leuk is als Zweling, maar dat zal vast moeilijk worden.
Dat is schier onmogelijk.
Ja, misschien wel schier onmogelijk, ja. Ja.
En jij, Christine, hoe lang blijf jij er nog in?
Oh, dat kan ik niet zeggen, maar voorlopig nog wel even. Nou. Dat is wel duidelijk.
En je blijft ook voorlopig voorzitter?
Nou, tot en met september.
Goed zo.
Maar eigenlijk is dit wel een beetje het hoogtepunt van mijn werk van de afgelopen 2 jaar voor het orkest. Dus hierna is dat wel grotendeels afgelopen.
8 juni Den Haag, 11 juni Netfo-koepel Amsterdam-Oost, 13 juni Concertgebouw. En daarna neem een retourtje Georgië en gaan ze achterna. Het Zweling Orkest onder leiding van Konradin Herzog, Jorrit Cafu, Christina Klomp. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Ik wens je een mooie tournee toe door Nederland. Dit is tot 17:30 de ouverture Vliegende Hollander van Richard Wagner. Het Concertgebouworkest, lang geleden, mooie plaat, onder leiding van Edu de Waard. En zometeen podium op zaterdag om 17:30 met Wouter Plezier. Mooie avond gewenst. Oh, want vanavond in Opera Live, De Vliegende Hollander, om 19:00.
NTR brengt cultuur. Speciaal.